Dit is de podcast van Marlies van der Hout. De podcast voor ambitieuze coaches die gruwelen van het woord praktijk je en alles willen. 100% jezelf zijn. Klanten waar je hart een huppeltje van maakt. Fun en vrijheid. Wil jij alles uit jezelf, je leven en je business halen? En schuw je een beetje confrontatie, no-nonsense en humor niet? Dan is deze podcast voor jou. Ik sprak vandaag Heidi van der Velde. Spreek je uit, coach, noemt ze zichzelf. En wat ik zo ontzettend tof vind aan Heidi is dat zij op haar hele eigen manier vrouwen en mannen begeleidt in het meer kiezen voor jezelf, gaan staan voor wat je vindt en voor wat je wil. En dan zou je daarvan nog kunnen zeggen, nou weet je, dat is toch niet zo heel erg bijzonder, dat doen toch heel veel coaches. Klopt, maar zij bespreekt daarin twee onderwerpen die we best wel als redelijk taboe zouden kunnen zien, die in ieder geval niet voor iedereen zo makkelijk bespreekbaar te maken zijn, maar wel essentieel als het gaat over ja, echt kiezen voor jezelf en uitspreken wat goed is voor jou, wat jij wil. En dat zijn de onderwerpen seks en het geloof. En ik sprak met haar over hoe zij dat doet. Hoe is het zo gekomen dat deze onderwerpen onderwerp van gesprek zijn voor haar in haar Instagram stories, in haar podcast. Hoe ze dat überhaupt doet, hoe ze dat voor elkaar krijgt. Want het is natuurlijk best wel spannend om je over dit soort onderwerpen zo in het openbaar uit te spreken. En zij neemt jou, en ze nam mij dus ook, mee in haar ervaringen, haar gedachten daarover en haar handelen. Ik denk dat het een super waardevol gesprek is. Ga er zeker naar luisteren. En daar komt ie. Ja, welkom Heidi. Leuk dat je hier bent. Voor degenen die luisteren, die zien niet dat wij hier met z'n tweetjes in de Zoomroom zitten. Op YouTube is het wel zichtbaar. Heidi, ik vind het ontzettend tof dat jij inging op mijn uitnodiging, zo moet ik het zeggen, om samen te praten over jouw business en over hoe jouw business tot stand gekomen is en vooral wat jouw weg daarheen is geweest en wat jouw weg ook nu nog is, want je houdt je best wel met behoorlijk pittige, een beetje taboe onderwerpen bezig. Nou, ik vind dat alleen maar heel erg tof, ik denk dat je een voorbeeld bent voor velen. Dus voordat we het gesprek ingaan, zou ik je heel graag willen vragen, wil je eventjes in je eigen woorden voorstellen? Wie ben je, wie is Heidi en wat doe je?
Oké. Ja, dankjewel dat je me best iedereen maar iets wat stinken. Echt super. Waar begin ik dan? Het wordt een lang verhaal. ik ben Heidi van der Velde. Ik ben Zeeuwse, zeg ik er altijd bij. Ik kom uit Zeeland. 42 jaar. Wat ik doe, wat mijn missie is, ik zeg altijd mensen, het zijn vooral vrouwen, maar ook soms mannen, helpen bij kiezen voor zichzelf. Echt de keuzes maken hoe zij willen leven. Dat kan breed zijn in het leven, maar waar ik me vooral op focus is, qua taboe gaat het over seks. Dus wat wil je in de slaapkamer? Dus dat je je uitspreekt. Maar het kan ook bijvoorbeeld zijn, wat voor baan kies je? Welke kerk ga je of ga je niet meer? Daar komen we vast zo meteen op.
Ja.
Dus dat is wat ik vooral doe. Echt bepaalde patronen of gewoontes die je mee hebt gekregen van opvoeding, school, maatschappij, wat je veel om je heen ziet. Maar dat je zelf leert nadenken en zelf leert voelen wat jij nou eigenlijk wil. En hoe je dat natuurlijk dan ook kan behalen, of welke stappen je daarin kan zetten.
Ja, mooi. Ja, en je zegt het zelf al, hè, toen je begon met vertellen, zo van, ja, ik help mensen, vooral vrouwen, maar ook mannen, te gaan doen wat ze echt willen, wat bij ze past. Je zei het in andere woorden, maar en je zei zo van, oh ja, dat is eigenlijk al best breed. Als je het inderdaad,
als je even het seks weglaat, want ik denk dat de luisteraar al heeft gedacht, ik ga het over seks, hè? Maar als je dat weglaat, ja, dan klinkt het eigenlijk best wel standaard, beetje leefstijl, coachachtig. Hè, wat kan ik doen? Hoe kan ik de keuzes maken die bij me passen, waar ik echt gelukkig van word? En dan is dat, ik wil niemand voor het hoofd slaan, maar dan is dat redelijk standaard. Hè, dus dan bevind je je denk ik ook al wel gelijk in een gremium waar heel veel coaches dezelfde mensen proberen aan te spreken. En dan kom jij in één keertje met, ja, en wat wil je in de slaapkamer? En dat is ook, hè, waarom ik jou heb uitgenodigd, want ik dacht, wow, dat moet je maar wel durven, om dat ook op social media te vertellen van, joh, wil jij durven kiezen? Ik geef daar even mijn woorden aan. Voor wat jij wil in de slaapkamer en durf je dat uit te spreken. Ja, dat vraagt nogal wat, denk ik, om dat zomaar te roeptoeteren. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe jij überhaupt tot dit onderwerp bent gekomen. Werd je op een dag wakker en dacht je, mijn missie is ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft in de slaapkamer? Of wat was dat?
Ja, nou ja, het is niet echt op een nacht of op een dag werd ik wakker, maar het heeft gewoon met mijn eigen ervaring te maken. Ja, waar begin ik dan? Het is, nou, het heeft ook met mijn opvoeding te maken, dus dat gaat heel erg samen. Hoe ben ik daartoe gekomen? Ik weet gewoon dat ik zelf heel erg over mijn grenzen heb laten gaan. Als we het dan even over het seksstuk hebben qua dus mannen. Heel snel altijd ja zei. Tegen, nou ja, van dat kan zoenen tot het seksstuk zijn. Dat ik heel snel meeging of ja zei. En dan gewoon het riedeltje maar afging. Zonder dat ik eigenlijk nu achteraf denk, was het eigenlijk voor mij ook wel fijn. En ik, ja, dat is een beetje zo gaan spelen steeds. En dan weer een ervaring met een man. Dat ik dacht, hé, nou deed ik het weer. Terwijl ik had gezegd tegen mezelf, jij mag nu ook eens gaan genieten. Jij mag ook gaan zeggen wat jij wil. Je mag ook gaan zeggen van, misschien stop of nee. Of ik wil het helemaal niet. Maar dat, ja, dat durfde ik dus niet. En ja, uiteindelijk gaat het dan zo verder. Totdat je op het punt komt dat je echt zegt, ja, hoe leuk of mooi of whatever aantrekkelijk die man ook is, mag ook aan mezelf denken wat ik wil.
Ja.
En dan mag ik ook uiten naar hem toe. Maar ja, dat is wel spannend.
Ja,
vooral
behoorlijk.
Als je dat absoluut niet mee hebt gekregen van thuis. En ik denk ook dat heel veel vrouwen hier moeite mee hebben om dat toch, ja. Kijk, ik weet zeker dat er ook mannen zijn die, hè, de moeite mee hebben om te zeggen, en nou ja, wat mannen mogen dan niet te gevoelig zijn natuurlijk, dat is het maatschappelijke idee erachter. Maar ik merk gewoon dat vrouwen er meer moeite mee hebben, gemiddeld genomen. Dus zo is het een beetje, ik heb heel kort door de bocht verteld, gekomen, dat ik erover ben gaan delen.
Ja.
Vooral op Instagram, ja.
En wat zijn de reacties? Ik ben gewoon even heel nieuwsgierig. Hoeveel vrouwen komen ook echt bij je? Hè, want wat jij vertelt is één. Hè? Het horen, het zien is iets anders. Kijk, ik nam gelijk contact met je op omdat ik dacht, cool, dit vind ik een mooi onderwerp voor mijn podcast. Maar dat is, zal ik heel eerlijk zijn, is ook weer iets anders dan dat ik jou contact en dat ik zeg, cool, ik ga mijn hele ziel en zaligheid over dit onderwerp bij jou neerleggen en begeleid mij daar maar op. Dus wat merk je daarin? Voelt de gemiddelde vrouw zich makkelijk uitgenodigd om daarover bij je te komen?
Nee. Nee. Nee, het is duidelijk dat, daarom zei ik net al, het is voor mannen toch makkelijker om over te praten, want ik krijg merendeel. In het begin heb ik heel veel mannelijke volgers erbij gekregen. Ik heb er ook heel veel geblokt en ook gewoon verwijderd. Want je mag veel zeggen, maar het moet wel een beetje respectvol blijven.
Ja.
En dus dan zie je al, en ook gewoon de reacties die wel netjes gaan hoor, maar dat zijn ook vaak mannen. Ik denk dat er wel heel veel vrouwen meekijken. En me dan een privéberichtje sturen.
Ja.
Uiteindelijk. En natuurlijk, zo gaat het dan, maar heel weinig vrouwen reageren publiekelijk, zeg maar, in het openbaar. Dus ja, en daardoor is alleen die drive nog maar hoger geworden, waarvan ik denk, ja, zie je nou, mannen reageren dus wel, die durven dus wel te reageren. En vrouwen, ja, hè, tussen haakjes blijven achter daarin. En dat is, ik snap het totaal, alleen dat is nou juist waar mijn missie dus is. Dat je jezelf, ja, gewoon veel meer uit mag spreken. En is dit misschien een eerste stap om dan een reactie achter te laten, bijvoorbeeld?
Ja, mooi. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Want ik merk natuurlijk, hè, ik zei het net al eigenlijk ongeveer, hè, dat ik ook merk wat het met mij doet. Hè, dus dat ik lees het, ik zie het en denk, wauw, boeiend en wat mooi dat je doet. Hè? En tegelijkertijd ook, en ik heb het ook in ons eerste gesprek samen ook al aangegeven, van oh ja, als je mij, hè, bijvoorbeeld nu ik interview jou in de podcast, maar als het andersom zou zijn en het zou over dit onderwerp gaan, oeh, ja, dat vind ik dan ook een spannende. Hè? Dus laten we wel wezen, ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En je liet net al even doorschemeren, hè, dat het ook alles met je opvoeding te maken heeft. Zei ook al, je mompelde het een beetje weg. Nou, hè, het geloven, daar krijgen we het vast ook nog wel over.
Ja.
Ja, ik geloof zeker dat dat een rol speelt, hè, in hoe we aankijken tegen dit onderwerp en hoe makkelijk en open we hierover zijn. Is natuurlijk niet het enige. Maar ik ben wel nieuwsgierig. Kun je iets delen over hoe dat voor jou is geweest en hoe dat dan nu is?
Ja, nou ja, het is inderdaad niet de enige, maar daar komen we misschien ook nogal op. Nou ja, ik ben reformatorisch opgevoed. Voor degene die denken, wat is dat? Nou, het is protestant geloof. Hè? Dus je hebt rooms-katholiek en protestant en natuurlijk nog wel meerdere. Maar hè, ik weet daar verder ook niet heel veel vanaf, maar wel van het protestanten. En daar heb je natuurlijk al hervormd en christelijk-gereformeerd en zo. Maar je hebt ook, nou ja, reformatorisch. Dus je wordt wel soms griffo genoemd, dat is een beetje scheldnaam, maar dan weten mensen het niet. En dat is gewoon streng van de kerk, noem ik het altijd. Ik moest bijvoorbeeld op zaterdag altijd om 12 uur thuis zijn, omdat het anders zondag is. En op zondag nou, is de bedoeling dat je bijvoorbeeld niet mensen aan het werk zet, want het is een rustdag. Dus wij gingen op zondag 1 of 2 keer naar de kerk. Wij waren thuis. En daar was je dan, want je ging niet bijvoorbeeld, wat heel veel mensen doen, naar een cafeetje of zo. Want dan zet je mensen aan het werk. Hè, de mensen in de horeca die zijn dan aan het werk. En dat doe je op zondag niet, want het is een rustdag. En ik moest altijd bijvoorbeeld een rok dragen. Een hoedje op naar de kerk. Nou ja, dat is een beetje een zondag dan. En verder, ja, qua streng. Is het, ja, het zijn er gewoon bepaalde regels aan verbonden, moet ik zeggen. En dat is een beetje, ja, ook heel kort verteld, waar ik vandaan kom. En dan, ja, gerelateerd aan het seksstuk, is dat dat niet besproken werd. En ik geloof dat dat in heel veel gezinnen niet besproken wordt. Maar omdat het dus ook spannend onderwerp is, natuurlijk. Het is heel kwetsbaar en open en, nou ja, bloot, letterlijk en figuurlijk onderwerp, natuurlijk. Dus ja, ik heb ook geen seksuele voorlichting gehad. Eigenlijk, ja, nul. Dus dat is een beetje waar ik dan van huis uit vandaan kom.
En hoe was dat? Was het überhaupt het praten over gevoelens?
Ja, dat is me al eerder gevraagd. Dat vind ik altijd een mooie vraag. Nou, ik ben zelf echt een heel emotioneel mens. Dus ik huil heel snel. Ik ben ook iemand die heel snel lacht, bijvoorbeeld. Dus die emoties zijn er heel erg. Dus huilen, dat was er wel en dat kon ook altijd en dat kan nog steeds. Alleen het praten over dingen, dus over gevoelens, maar dus ook over seks, maar ook over waarom die regels er dus allemaal zijn, dat was er niet. En dat vind ik een hele moeilijke. Want daar heb ik heel veel moeite mee gehad en soms nog. He, dus, maar ook in de slaapkamer, maar ook gewoon in het leven. Van, hoe ga je nou een gesprek aan? En ja, dan vroeg ik wel eens, waarom hebben wij geen televisie bijvoorbeeld? Ja, daar was er niet echt antwoord op. Dat is nooit echt besproken. En dat vind ik wel, nou ja, jammer, zeg maar, dat ik dat niet mee heb gekregen. Dus praten over gevoelens van waarom huil je nou eigenlijk dan? Of wat voel je nou eigenlijk dan? Dat was er niet. Nee.
Nee, nee. Hey, en je zegt hè, van bijvoorbeeld dus geen tv thuis. Er is een moment gekomen waarop jij de wijde wereld bent gaan verkennen. Ga ik eventjes vanuit. En ik neem ook aan dat je nu wel een televisie hebt thuis, of niet?
Ja, ik heb
Ja?
niet gezien thuis.
Alsof dat dan, hè, dan ben je toegetreden tot de normale wereld. Hè? Dat is natuurlijk ook heel, echt een stomme vraag eigenlijk. Maar, hè, maar, nee, maar je bent je gaan ontwikkelen, je hebt andere keuzes gemaakt. Hè? Dus op een gegeven moment is er een punt gekomen waarop waar je misschien dan de vragen wel stelde, maar ze niet beantwoord kreeg op het thuisfront, ben je jezelf die vragen dus blijkbaar blijven stellen. Heb je antwoorden ergens anders gevonden? Hoe is dat zo gegaan dan, toen je zo het volwassen leven invloeide?
Ja, nou ja, ik ben op mijn 19e op mezelf gaan wonen. Ik ging studeren en toen kon ik of in Zwolle die studie doen, of in Tilburg en nog een paar plaatsen, maar die twee bleven over eigenlijk. Toen is het Zwolle geworden. Toen heb ik 1,5 jaar daar een studie gedaan, maar dat ging niet helemaal lekker. Voor nu niet echt belangrijk waarom dat was, maar toen ben ik daarmee gestopt. Maar toen had ik daarna de keuze om studie te gaan doen daarna, die ik graag wilde. Dat had ik ook weer thuis kunnen doen. In de buurt. Maar toen dacht ik al heel snel, ik denk in twee tellen, en dat ga ik niet doen. Ik ga nu niet terug naar huis. Ik blijf gewoon in Zwolle wonen. En ik ga die studie gewoon in deze stad doen, dus in Zwolle. Want dat had bijvoorbeeld ook dichter bij huis gekund en dan had ik gewoon heen en weer kunnen reizen. Want ik vond op mezelf wonen gewoon ook fijn. Dat is ook uitdagend wel, want ik kom uit een klein dorpje. Dus voor mij is Zwolle een grote stad dan. Dus om daar dan alleen naartoe te gaan zonder dat je daar iemand kent. Natuurlijk is dat spannend. Maar ja, toen ben ik ja, gaan ontdekken, als je het zo zou kunnen noemen, inderdaad. Ja, zo is dat een beetje gegaan. Toen ik mezelf ging wonen en toen toch de keuze gemaakt om daar dan te blijven.
En waar is bij jou het besluit gekomen om zelfstandig ondernemer te worden?
Een hele grote stap verder. Ja, waarom dat zo is gegaan? Ja, wel een voorgesprekje al een beetje over zoeken, hè? Ik heb, nee, ik heb de PABO gestudeerd, juffrouw geweest. Nog een aantal studies gedaan. Bij mij was best wel heel veel zin in mijn hoofd. Is dit het nou? Ja. Dat had ik best wel regelmatig toen in die tijd. Toen was ik denk begin 20 ongeveer. Toen woonde ik in Zwolle. En absoluut niet lekker in mijn vel een tijdje. Het ging ook een beetje weer. Maar het was steeds wat. Is dit het nou? Is dit het nou? Toen ben ik eigenlijk allerlei studies gaan doen. Toen ben ik uiteindelijk weer terug naar, nou ja, huis, naar mijn roots, dus naar Zeeland terug verhuisd. En toen heb ik uiteindelijk ben ik gewoon gaan werken, dan heb ik in het onderwijs gewerkt en nou ja, allerlei dingen gedaan. Verschillende beroepen gehad. En toen was ik ineens ook geïnteresseerd in voeding. Als kind ook al last had van mijn buik en mijn darmen en zo. En toen dacht ik, weet je, ik wil daar eens een studie over gaan doen. En zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen ben ik een studie gaan doen, voedingsdeskundige, met coaching en zo en dergelijke erbij. En toen dacht ik, ja, maar ik kan er toch eigenlijk wel mensen mee helpen. Want ik was zelf toen 10 kilo afgevallen en ja, dat ging eigenlijk heel goed en voelde me veel beter. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik toen dacht, ja, ik kan er eigenlijk wel mensen mee helpen, maar ja, dan wil ik dat ook zelf doen. Dus daar ga ik ondernemer worden. En zo is dat eigenlijk begonnen. Dus toen ben ik naast mijn toen fulltime baan, ja, maar een beetje wat gaan doen, want ik had geen idee. Ook niet, komt ook niet uit een ondernemersfamilie. Ik kende eigenlijk geen mensen die dat deden. Dus toen heb ik een stap gemaakt om in te schrijven. Dus we hebben toen een keer op Facebook een pagina aangemaakt. En zo is het een beetje gekomen. Dus toen ben ik begonnen om mensen te helpen met afvallen.
En hoe lang is dat geleden?
Uit mijn hoofd was dat 2015.
2015, ja. Oké, dus je bent al een kleine 10 jaar bezig. Dus zeg
Ja.
8, 9 jaar bezig.
Dat is
En
al
waar...
lang, hè? Dat is echt
Ja?
nee, dat is heel lang nu dat ze zegt. Ja.
Ja, nee, maar het gaat natuurlijk ook... De tijd gaat ook gewoon ontzettend snel. En als je nou kijkt, hè, van het moment waarop je dacht van... Hé, ik zou dus wel iets met die voeding kunnen doen... En tot het punt waar je nu staat... Heb je 1 keer een ommezwaai gemaakt of heb je meerdere wegen bewandeld in het ondernemerschap? Wil je me daar eens in meenemen?
Ja, ik heb wel meerdere wegen bewandeld, ja, als je het zo noemt. Ik heb dat een paar jaar gedaan. Ik weet niet meer precies de tijdlijn, maar misschien ook niet zo heel belangrijk. Ja, ik heb best wel een aantal jaren echt wel tientallen mensen geholpen met afvallen. En ik deed het een tijdje naast mijn baan. Maar ik heb ook uiteindelijk was mijn droom om online ondernemer te worden. Want toen deed ik het gewoon nog aan de keukentafel, zeg maar. Er kwamen gewoon mensen bij mij thuis. En toen ben ik het online gaan doen. Dus toen heb ik mijn baan opgezegd en toen ben ik gaan reizen, want ik ben echt een zonaanbidster. Dus toen ben ik 5 maanden gaan reizen, laptop mee. En toen heb ik al mijn klanten eigenlijk meegenomen online. Uit de situatie uitgelegd en ze gingen dus met me mee. Dus dat was natuurlijk super. En dus toen ben ik gaan reizen en het online gaan doen. En toen heb ik wel uiteindelijk een beetje een switch gemaakt van voeding naar meer ook mindset. En ja, dat dat natuurlijk veel dieper zit als alleen het eetstuk, zeg
Absoluut.
maar. En toen ben ik zo eigenlijk verder gegaan naar mindset en meer, nou ja, zoals je net zei, een beetje leefstijlcoaching, hè, zo zou je het kunnen noemen. Life coaching. Dus zo ben ik eigenlijk verder gegaan en toen ben ik weer keer in Nederland, meer in Nederland gewoond. Toen heb ik nog een keer een reis gemaakt. Dus zo ben ik een beetje zo heen en weer gegaan. Van offline, online, naar meer online, zeg maar. En, want dat beviel me wel meer in de zon zijn. En ja, toen heb ik een tijd geleden kwam dus meer die ervaring van het seksstuk en zo. Nou ja, gewoon ook eigen ervaringen en meer ook gewoon het voelen van, dit klopt niet helemaal meer, maar ik wil meer naar dit stuk. En het is ook wel, ja, best spannend. Vooral als je mijn opvoeding hebt gehad, daar dan over te praten. Maar ik heb denk ik wel al misschien wel, ja, misschien al een dik 2,5 jaar of zo, misschien wel langer dat het al ergens dan zo speelt. En toen sprak ik een vriendin, die ook bij een deed regelmatig sparren over ons bedrijf. En die zei, zou je hier nou niet eens wat mee gaan doen? Want dan zeg je het weer. Zo gaat het dan een beetje. En toen, ja, toen ben ik erover gaan delen. Wat heel spannend was, soms nog is. Maar, dus zo is het, ja, zo is een beetje de tijdlijn, zeg
Ja,
maar.
precies, precies. Ja, waarom ik het vraag, we denken allemaal dat als we starten als ondernemer, dat waarmee je start, dat het dan is. Hè? Bijna alsof je, terwijl je in loondienst vaak ook hè, eens een keertje wisselt van werkgever.
Ja.
En misschien eens weer eens een opleiding doet en net eventjes een ander type baan. Hè, dat vinden we dan allemaal heel vanzelfsprekend. Maar als je dan ondernemer wordt, dan moet het dat blijkbaar ineens zijn. Terwijl, ja, ik denk dat als je de gemiddelde ondernemer vraagt, dat er altijd een ontwikkeling in zit van al een keertje dit uitproberen. Die kant een beetje op en dan, nou ja, goed, hè, zo meander je daar een beetje doorheen. En vrij recent is daar dus dan dus ook nog voor jou het stukje hè, van het geloof bijgekomen waarover je veel deelt. Hoe
Ja.
ervaar je dat? Hè? Want ja, je begint met taboe nummer 1, laat ik het toch maar even zo noemen, hè? Seks, gewoon hebben over seks. We mogen met z'n allen zeggen wat we fijn vinden in de slaapkamer. En dan komt daar in 1 keer bij het geloof dat ook nog wel eens een rol kan spelen in hoe je keuzes maakt voor jezelf. Hoe is dat zo gekomen dat erbij kwam? En hoe
Ja.
wordt het opgepakt? Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar.
En hoe ik het heb opgepakt?
En hoe het wordt opgepakt door de omgeving?
Oh ja. Ja, hoe dat is gekomen. Ja, gewoon toch gevoel. Vooral, ik kan het verder niet zo heel erg. Misschien een rot antwoord ook voor het luisteren. Maar dat is ook wat ik doe. Je hart volgen en toch voelen
Precies.
en zelf nadenken en dan een keuze maken, hoe eng het ook is. Nou ja, het is natuurlijk mijn eigen ervaring dat seksstuk en opvoeding heeft ja, toch veel met elkaar te maken. Die grenzen aangeven, voor jezelf kiezen, toch gewoon af en toe lak en schijt hebben aan de omgeving. En kiezen voor wat jij wil. Dus het is dus eigenlijk zo is het eigenlijk gekomen dat ik voelde dat ik hier ook wat over wilde zeggen. En natuurlijk is dat spannend, want ik heb allebei mijn ouders nog. En dan denk je, ja, die zitten niet op social media. Maar ja, het zou kunnen dat ze via via dan afkomen. En het is niet dat ik iemand de pijn wil doen of zo. Maar het is wel dat ik ook mensen soort van, nou ja, wakker schudden. Ik weet niet of dat het goede antwoord is, maar wel wil laten zien dat welke opvoeding je ook hebt gehad, of dat nu mijn opvoeding is, of helemaal niet van de kerk juist, of heel wat anders, dat je alsnog mag kiezen voor jezelf en wat jij wil. En ja, dus je hart volgen. En ja, dan is er maar eigenlijk één antwoord voor mij, is ook delen over mijn opvoeding en hoe ik daar dan toch mijn eigen weg in heb gevonden. En misschien af en toe nog een ander padje in slaat, zou heel goed kunnen. Maar ja, dan is eigen ervaring delen hoe ik dat doe en wat ik mee heb gekregen en hoe ik het nu doe,
Ja.
is best een groot verschil. Dus
En
ja, dat is.
hoe, weet je, zei je daarnet, hè, toen je begon te delen, of überhaupt hè, in het delen over seks, dat je merkte van oké, mannen reageren makkelijker dan vrouwen. Vrouwen reageren een beetje achter de schermen. Mensen vinden er ook iets van. Niet, hè, je zei al van, nou, ik heb ook wel wat mensen geblokkeerd, want je moet wel netjes blijven. Hè. Het is leuk dat we het over seks hebben, maar kunnen we het ook wel een beetje netjes en respectvol houden? Hoe is dat in dit stuk, als het gaat om het geloof? Hoe zie je dan hoe mannen en vrouwen daarop reageren? Is dat wel meer voor de schermen of ook achter de schermen?
Beide.
Mm-hmm.
Ik merk wel dat er meer vrouwen nu soort van aanhaken, zeg maar, en me gaan volgen. Ik, ja, kan natuurlijk wel een beetje de vinger op leggen dat dat nu door het kerkstuk komt, maar omdat ik dat iets meer heb gedeeld de laatste tijd. Maar het is ook beide kanten. Het lijkt wel of het nog meer los gaat als het seksstuk. Dus misschien is dit nog wel meer taboe.
Ja.
En het gaat alle kanten op. Het is van waarom en vreemd deel je hierover tot je hebt zulke lieve ouders, waarom doe je dit? Ja, tot in de DM, maar ook de reacties onder mijn berichten. En dan wil ik er gelijk bij zeggen, dat was best wel een pittig bericht van iemand over van waarom doe je dit? Je hebt zulke lieve ouders. Ja, ik heb ook nooit gezegd dat ik geen lieve ouders heb. Alleen iedereen in zijn opvoeding krijgt dingen mee die niet zo fijn zijn. En die ook wel heel fijn zijn. En ik benoem ze allemaal.
Ja.
Ik wil niemand zwart maken. Ik wil mijn ouders absoluut niet kwetsen of zo verder. Helemaal gewoon niet. Alleen ja, ik deel erover niet voor mezelf, maar juist voor de mensen die daar wat aan kunnen hebben.
Precies, ja. Hé, en wat vraagt het van je? Want je zegt het nu eigenlijk heel makkelijk, hè? Zo van, ja, weet je, dat is een pittige reactie, maar ik doe het hiervoor. En je zegt ook zo mooi van, ik voel hè, daar een vuur voor, ik volg mijn hart, ik voel mijn gevoel, dus ik voel dat ik dit heb te doen. Ja, weet je, er zijn heel veel vrouwelijke ondernemers die voelen dat ze iets te doen hebben, maar ze doen het niet. Omdat ze dan toch te bang zijn om het out there iets te gaan vertellen. En zeker als dat ook minder positieve reacties kan oproepen. En jij zegt het nu alsof het heel makkelijk is. Ja, jij en ik weten natuurlijk dat hoe makkelijk het ook lijkt, dat het helemaal niet zo makkelijk is. Dus wat vraagt het van je en hoe doe je dit? Want het is meer dan alleen je hart volgen.
Ja. Ja. Dat is een mooie vraag natuurlijk. Het is ook best een beetje werk aan jezelf hoort er ook bij als ondernemer. Ik zei in het begin, als je echt wil werken aan jezelf, moet je ondernemer worden. Ik denk dat ik het daar nog steeds mee eens ben. Hoe doe ik dit? Ja, het is wel echt een missie wat ik heel erg voel. Dus dat is wel een hele grote. In het begin, toen ik in het buitenland zat, weet ik nog dat ik ook een keer iets heb gedeeld. Daar kreeg ik toen pittige reacties op. En toen ben ik een soort van gestopt. Want ik werd daar echt wel, ja, toch een beetje bang van. En ja, dan wordt het niet zo heel leuk gereageerd, zacht gezegd. En dan, dus dan was het oké. Okay, en dan trok ik me terug, hè? Dus je stapt het toneel op, zeg maar, en je stapt er weer vanaf. Nou ja, dat zal meerdere keren gebeurd zijn, maar er zijn natuurlijk momenten die je heel erg goed herinnert. En nu is het wel zo dat ik dus al een tijdje ondernemer ben. Er is van allerlei coaching voor mezelf leren, hè, over het onderwerp, maar ook voor mezelf coaching. Dus werk aan mezelf gevolgd. Van allerlei, van paardencoaching tot gewone coaching tot business coaching. Dus ik heb heel veel tijd, geld en energie in mezelf geïnvesteerd. Van coaching tot boeken tot podcast tot you name it, zeg ik altijd. Dus er zit heel veel werk ook op. Ik zeg niet dat dat per se nodig is, maar ik denk dat het wel goed is om dat je hulp durft te vragen als er iets is wat je wil. Wat dat dan ook is, of dat nou een bedrijf is of iets anders. Dus dat zit er zeker in. En nu heel erg die missie voelen. En weten waar ik het voor doe. Want als ik me dus nu terugtrek, dan kan die ander, wie er wat aan heeft, dus de mooie berichten probeer ik naar te kijken, die ik ook krijg. Dan ben ik dus weg van de radar, zeg maar, en hebben ze er niks meer aan. Dus daar sta ik dan. Ja, daar doe ik het dan dus voor.
Ja, mooi.
Voor de ander ook. Nou ja, vooral eigenlijk voor de ander. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En ook gewoon weten dat je een paar mensen hebt die achter je staan. Al is het dan één vriendin of zijn het er meerdere. Maar dat is ook belangrijk. Dat als je even, als het toch even een soort van misgaat of zo, dat je denkt, oh, ik weet niet zo goed wat ik hier nou mee moet. Gewoon even bellen. Bijvoorbeeld. Dus dat een paar hulplijnen inschakelen, noem ik het altijd. En dat kan zijn, dus iemand, een vriendin of je partner of wie dat dan ook is. En schrijven helpt mij ook wel heel erg.
En
Of
wat bedoel je daarmee met schrijven?
opschrijven wat er in je zit, zeg maar. Dus wat gedachten je allemaal hebt, waar je misschien bang voor bent. Dat helpt mij wel gewoon even eruit spuien, zeg, noem ik het maar altijd. Dat is ook een hulplijn die ik gebruik voor mezelf. En bewegen, in beweging komen. Dan nou wandelen of dansen of zo. Gewoon even goeie, dus even eruit. Oh, en, ja, ik doe gewoon echt letterlijk dan op springen of iets. Maar ook gewoon ja, daarna gewoon weer een goede energie komen.
Mooi, mooi. Weet je, je zegt eigenlijk alles wat ik wil horen, dus dank je wel. Dan hoef ik het niet meer te doen. Want bewegen, dat is altijd, dat al mijn klanten die denken altijd van, oh, dan komt ze weer. Hè? Want ik zeg dan altijd van, wat er ook gebeurt, blijf altijd in beweging. Al doe je maar iets, inimini, en ga je letterlijk bewegen. Want ik geloof heel erg dat dat, weet je, dat dat maakt dat het altijd blijft stromen, ook als het eventjes lastig is. Nou, ik ben ook een groot fan van schrijven, waarbij ik overigens wel zie dat veel mensen dat vaak juist niet zo goed durven om dan de hele ziel en zaligheid op te schrijven, omdat ze bang zijn om overspoeld te worden door alles, hè, dat als het er dan eenmaal staat, dan, dat dat dan ook heel confronterend kan zijn. Hè, dus jij en ik zien het dus blijkbaar als van, oh ja, dan is het eruit, dan staat het, dan is het eruit. En ik heb dan zelfs, dan kan ik er naar kijken wat ik geschreven heb, en dan denk ik, nou, doe even normaal. Hè? En dan, ja, weet je, en dan is het grootste probleem alweer weg. Maar ik zie ook vaak wel de angst, hè, zo van, oh ja, maar als het dan allemaal staat, oeh, dan ben ik wel echt fucked up, zeg maar, als je het in één keer allemaal zo bij elkaar ziet. Hè? Dus, ja, maar dus dan, je moet daar wel mee kunnen dealen, hè? Je moet dat wel durven. En wat ik je heel duidelijk hoor, dat je.
Misschien moet je opschrijven en gewoon niet meer lezen.
Ja,
Gewoon
precies.
gelijk in de prullenbak gooien dan als je dat dan. Want ik heb dat nog nooit gehad. Het is gewoon echt schrijven. Of inspreken in een ding helpt ook wel eens. Gewoon in je recorder op je telefoon bijvoorbeeld.
En vooral niet terugluisteren.
Nee, dan niet terugluisteren inderdaad. Maar dan is het er even uit, gelijk wissen van mijn part.
Ja, precies. Ja. Ja, en ik hoor je zeggen, je zei het niet letterlijk zo, maar ik hoor je wel zeggen, mijn verlangen en mijn passie is groter dan de angst.
Het is gewoon zo'n grote missie, zo'n groot verlangen dat. Dat is wat ik net zei, inderdaad. Van dat als mensen mij dus dan niet meer zouden zien, als ik me dus soort van terugtrek of een klein beetje toch een stapje het podium afga, zeg maar, of die trap een stapje naar beneden ga, dan mis ik misschien net die ene die er heel veel aan zou hebben. Dus dat wil ik niet. En ik hou misschien af en toe, soms echt nog wel in als ik een flinke reactie heb gekregen, maar dan kom ik daarna weer, de dag daarna misschien wel weer terug.
Precies.
Ik ben echt niet van plan om te stoppen.
Nee.
En dat is best soms eng om uit te spreken ook, maar ik merk van dat die drive heel erg hoog is. En zolang die er is, ben ik er dus.
Mooi.
Ja.
Hey, en als je nou kijkt, hè, naar jouw ondernemerschap, dus de afgelopen 8, 9 jaar. Hey, je hebt zo'n beetje verteld, hè, dat er hebben wisselingen in plaatsgevonden. Nu sta je waar je nu staat. Wat is de belangrijkste rode draad van jouw boodschap? Want ik weet zeker dat toen jij in 2015 begon, dat een deel van jouw drive die je nu hebt, dat toen ook al was. Alleen heb je er toen een andere vorm aan gegeven. Dus waar zit voor jou de rode draad?
Oh, ja. Nou ja, het is een moeilijke vraag. Ik moet eens dus even denken, waar zit de rode draad? Nou ja, het is gewoon mensen helpen komt het op neer, want het is natuurlijk een ander thema. Maar het is wel het mensenhelpstuk. Het is een bepaalde vrijheid voor me. Als ik echt naar mezelf kijk, is het een bepaalde vrijheid dat je zelf je tijd in kan delen. Hè, dat is ondernemen. Maar ja, wat ik al zei, er zitten haken en ogen aan natuurlijk. En echt toch blijven voelen wat ik graag zou willen voor de ander. En ik merk wel dat de drive in het begin was er zeker. Ik heb nu alleen een hogere drive. Mijn missie, mijn hart is nu nog meer, of mijn vuur, of ja, mijn passie, hoe je het ook maar noemt, is nu meer aanwezig nog als in het begin. Ik wist misschien ook omdat ik misschien nu meer weet waar ik aan begin als toen. Qua het ondernemersstuk dan. Dus ja, ik weet niet zo goed of het antwoord op je vraag is qua rode
Ja,
draad.
absoluut. Ja, ik stel een vraag. Jij bepaalt wat het juiste antwoord is.
Ja,
Dat
nou ja, ik,
weet ik
ja.
niet. Ja.
Ja, dus daar komt het denk ik op neer dan. Ja.
Mooi. Mooi. Hey, wat zou jij tegen andere ondernemers willen zeggen die een missie hebben, een visie hebben, misschien een, net als jij, een onderwerp wat een beetje precair is, of een spannende doelgroep willen aanspreken, of met een formule de wereld in willen komen die echt anders is dan van andere ondernemers. Wat zou je tegen hun willen zeggen?
Ja, nou ja, dat komt vaak op neer. Wat ik vaak ook tegen mijn klanten zeg, is dat het spannend is, maar dat het toch te doen is. Want je hebt wel meerdere spannende dingen gedaan in je leven die je toch hebt gedaan ooit. En ik denk dat je gewoon jezelf, ja, eerlijk gewoon echt af mag vragen van oké, waarom wil ik dit dan? En wat heb ik er dan voor over? Want ik denk echt wel dat als je echt die mensen wil helpen die wil helpen, dat je dit toch moet doen, want anders vinden ze je niet. Dat blijkt bij mij wel ook. Als je het nu over die dingen hebt, dan, voor mijn doen ga ik dan los en heb ik ineens duizenden kijkers op reeltjes bijvoorbeeld, wat ik anders gewoon niet had. Dus ik denk dat het vooral is. Waarom doe je het? En vind het gewoon vooral spannend. Dat is helemaal oké, want je bent gelukkig mens. En ga het toch doen. En laat je niet door die ene die veilig, gewoon, ik ga het gewoon zeggen, die veilig achter zijn schermpje zit te tikken. tegenhouden? Want waarschijnlijk als hij of zij voor je zou staan, zou diegene het niet durven zeggen tegen je.
Precies.
Want dat is heel makkelijk in het online wereldje natuurlijk. En het zegt genoeg over de ander als over jezelf. Dus ik denk dat het daar
Ja.
een beetje op neerkomt. Ja. Laat je niet tegenhouden en ga het toch gewoon doen. En kijk vooral naar ook de positieve berichten die je krijgt.
Ja. Ja. Ja, want dat is het, hè. Wil je positieve berichten kunnen ontvangen, dan zul je ook het risico moeten nemen dat je minder positieve berichten krijgt, hè. Het een gaat met het ander samen. En
Ja.
ik zeg ook altijd nog van joh, weet je kan het ook altijd nog deleten.
Ja, want ja, sommige laat ik gewoon zeggen, maar als het echt te gek wordt, of, net als het seksstuk en zo, ja, en ik, ja, dan heb ik helemaal geen tijd voor om erop in te gaan, en dan blokkeer ik mensen gewoon.
Ja, precies.
Doe, als je het in het echte leven pakt, laat je toch ook niet iemand je huis binnenlopen die een klap in je gezicht heeft, bijvoorbeeld. Doe je in de online wereld, doe je dat dus dan wel? Zou je dat dus wel? Ja, dan zou je iemand kunnen laten. Maar je moet het ook maar gezien als een soort van je huisje. En wie laat je dan binnen? Wie zet je buiten en doe je de deur dicht of doe je de deur niet voor open?
Ja, mooi.
Dat is ook gewoon heel, ja, dat is gewoon echt belangrijk. En welke vrienden heb jij in je leven, vriendinnen, familie, die je wel fijn vindt om tijd mee door te brengen? En ja, misschien heb je ooit wel een keer een vriendschap verbroken. Daar kan je het ook mee vergelijken.
Ja.
Iemand. Dus ze kunnen tegen mij echt veel zeggen, ze mogen me alles vragen, zolang het maar respectvol is. Want anders blokkeer ik je gewoon echt.
Ja, precies,
En dat
precies.
kunnen ondernemers ook gewoon doen.
Ja. Ik vind het een mooie vergelijking, want als jij zegt van ja, je bent ook kritisch in wie je je huis binnenlaat. Ik heb er zo nooit naar gekeken, hè? Want social media is natuurlijk één groot openbaar platform. Maar inderdaad, in zekere zin heb je natuurlijk gewoon gelijk. Jouw account is jouw huis, is jouw zone. En daar mag jij toch ook bepalen wat daar gebeurt. En op de een of andere manier, hè, is het zo'n openbaar platform dat we met z'n allen onbewust, hè? Want ik merk dat ik zelf een beetje verrast ben door deze vergelijking door jou. Dat ik denk, ja, tuurlijk, je hebt helemaal gelijk. En maar dat we dus onbewust met z'n allen denken dat alles wat je openbaar doet, ja, weet je, dan mag je dus, of dan is het dus logisch dat iedereen maar in jouw zone komt. Bijna alsof je daar dus dan mee akkoord gaat op het moment dat je op social media gaat en dat je het dan maar moet accepteren. Maar dat is natuurlijk helemaal
Ja.
niet zo.
Nee, nu je zo zegt, denk ineens bijvoorbeeld als je, stel dat je gewoon je leven pakt, hoeveel mensen ga je dan mee om?
Ja.
Zijn dat 10 mensen of zijn dat 100 mensen? Maar om gelijk te maken, een deeltje van mij die gaat los naar 300.000 volgens mij. Dat is voor mij echt heel veel. Ik heb geen idee hoe dat bij ondernemers zit, maar voor mij is het echt mega veel. Dus dan zou je 300.000 mensen, een hele stad is dat. Dus in je woonkamer laten. Die
Ja.
alles maar zo tegen je kunnen zeggen. Dat doe je toch ook niet?
Nee.
Dat past niet eens in je huis.
Nee, precies.
Dus jij mag zelf dan beslissen, wat doe ik daarmee?
Ja.
Hier hoef je niet heel lang over na te denken, want blokkeren is zo kut.
Ja, precies. Ja,
Dus.
en sterker nog, hè, je kan het ook nog omdraaien als jij de stad ingaat, want je vergelijkt het met de stad. Als jij de stad ingaat en om je heen kijkt, dan mensen zien jou en ze zullen iets van je vinden. Maar jij hoeft niet met die 300.000 mensen vrienden te worden
Nee.
of seks mee te hebben, om even bij jouw onderwerp te blijven.
Voorbeeld.
Hè?
Ja, krijg
Dus
wel druk.
ja, precies. Hè, maar die vraag stellen we onszelf ook niet als we de stad inlopen. Op een gemiddelde
Nee.
zaterdag, marktdag of zo. Hè? Dus het is, ik vind het een hele mooie vergelijking. Het is ook louterend ergens, denk ik. Want ik denk echt serieus, hè, dat veel ondernemers gewoon te bang zijn voor wat er op social media kan gebeuren. Dat we denken dat op het moment dat we ook even buiten social media, dat we, als we iets veranderen op onze website, bijvoorbeeld een boodschap of een prijs of wat dan ook, of foto's, of als we iets delen op social media, dan denken we dat direct binnen 5 seconden de hele wereld het heeft gezien. En daarom doen we dan dit, hè? Dat trekken we ons al bij voorbaat terug. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want zelfs jij, 300.000, ik heb het nog niet gehaald met een reel.
Het is ook maar één hoor, dus maar.
Maakt niet uit, hè? Maar zelfs bij 300.000, de wereld is ook heel veel groter. En Nederland is ook heel veel groter dan 300.000. Dus ja, het is heel veel. En dat is super overweldigend als je pech hebt. En het kan heel veel opleveren, zakelijk gezien. En dat is lekker. Maar het blijft slechts 300.000 ten opzichte van heel Nederland, ten opzichte van de wereld. En ik denk dat we met onze angst om afgefakkeld te worden, of dat niemand van je blijkt te houden, of dat, nou, wat dan ook, hè, dat je wordt afgewezen, dat we daardoor de volgers die we hebben en de schil daarbuiten, dat we die te groot en te invloedrijk maken in ons hoofd. En dat we daardoor onszelf te klein houden. Ik denk dat dat echt is wat er gebeurt.
Ja.
Ja. Mooi. Heidi, ik denk dat we moeten afronden. Is er iets wat je nog graag wil delen, naast natuurlijk waar mensen jou kunnen vinden?
Nee, ja, ik vond het super mooi gesprek. Ik hoop dat er iemand er wat aan heeft.
Absoluut.
En ja, ga het vooral gewoon doen. En vind het spannend en doe het toch. Dat is in alles zo in het leven, mijn ervaring in ieder geval. Ik denk dat we verder wel heel veel hebben besproken.
Mooi zo.
Heel
Hoe kunnen
fijn
mensen jou
gesprek.
vinden? Hoe kunnen mensen jou vinden?
Nou, vooral op Instagram ben ik eigenlijk aanwezig. TikTok doe ik erbij. Maar Instagram is mijn kanaal waar je kan vinden. Waar je berichten en reeltjes kan kijken. En waar je me natuurlijk altijd een privéberichtje kan sturen. En ik heb mijn eigen podcast. Gewoon ook op mijn naam te vinden. Op Spotify. Dus luister en twijfel niet om een berichtje te doen. Vind ik alleen maar leuk.
Mooi. En dan is je volledige naam Heidi van de Velde. Ja, dus geen gekke andere dingen eraan, gewoon Heidi van de Velde.
En gewoon Heidi met Y, zeg ik altijd.
Ja.
Van de Velden, ja.
Oké, mooi. Nou, ik zet het er ook nog even bij in de show notes. Moeilijke
Ja.
woorden, hè? Show notes, zodat mensen je makkelijk kunnen vinden. Dank je wel voor dit gesprek. Super tof.
Ja,
En nou ja, wie weet spreken we elkaar nog een keer.
zou leuk zijn. Ja.